Vanavond gaan we naar Openbaring, hoofdstuk 11, waar ik lees vanaf vers 1. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hun profetering. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. En als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. En ze stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving en het 10e deel der stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Het 2e wee is weggegaan, ziet, het 3e wee komt haast. Tot zover. En inderdaad, ik heb dit schriftgedeelte opgezocht, omdat het ons inderdaad herinnert aan het gedeelte waar we kort geleden over gesproken hebben, namelijk Lucas 21, waarin bijzonder dan vermeld werd dat Jeruzalem door de heidenen zou vertreden worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En ik heb u laten zien, mede aan de hand van het Oude Testament, in bijzonder Ezechiël 30, dat die tijden der heidenen niet vervuld worden in onze dagen, maar dat die tijden der heidenen vervuld zullen zijn bij het aanbreken van de dag des Heren. Want dat staat daar nou eenmaal letterlijk. En dat betekent dus, ik zeg dus in de hoop dat u dat allemaal zomaar op kunt pakken. Dat zal niet altijd het geval zijn, neem ik aan. En anders dan zou ik er ook niet over spreken nu. Maar het betekent dus dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden tot het einde van de 70ste week van Daniël. Daar komt het op neer, want pas dan begint inderdaad de dag des Heren. Aan het einde van die 70ste week van Daniël, wanneer immers zon en maan verduisterd zouden worden, de sterren haar schijnsel niet zouden geven, en hoe het allemaal verder maar heten mag, dat is terstond na de verdrukking, want dat staat in Matteüs 24, en het is bij de aanvang van de dag des Heren, want dat staat in Joël 2. En zo passen die schriftgedeelten aan elkaar. En het punt is dat die grote verdrukking waarover dan gesproken wordt, inderdaad de periode is van de 2e helft van de 70ste week van Daniël. De 70ste week van Daniël die een periode van 7 jaren beslaat, waarvan in ieder geval de 2e helft beschouwd wordt en beschreven wordt als de grote verdrukking, maar die niettemin leidt aan de ene kant tot de val van Jeruzalem, waarover we gesproken hebben, maar aan de andere kant leidt het tot de wederkomst van Christus en daarmee het begin van de dag des Heren. Die gebeurtenissen sluiten rechtstreeks op elkaar aan. De uitspraak in Lucas 21, dat dus Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden tot de tijd der heidenen vervuld is, is eigenlijk ontleend aan, Ezechiël 30 was het, 31, waar gesproken wordt over die tijd der heidenen, die immers vol is, getermineerd wordt, want dat is het woord eigenlijk, de termijn, hè, die getermineerd wordt, inderdaad, bij het aanbreken van de dag des Heren. Dat is volkomen logisch, want de tijd der heidenen veronderstelt de heerschappij van de heiden in elk geval in Jeruzalem. Maar de dag des Heren veronderstelt dat de Heer regeert, althans zijn koninkrijk vestigt in Jeruzalem. En het een sluit het ander uit, vanzelfsprekend. En daarom zouden we ook net zo goed gewoon bij Daniël zelf kunnen blijven. Daniël 9 is de profetie. Waar immers niet alleen maar over de 70ste week, maar zelfs over 70 weken, dat wil zeggen 70 maal 7 jaren, gesproken werd. In Daniël 9 vers 24, waar gezegd wordt, 70 zevens, vertaald met weken, 70 zevens zijn bestemd over uw volk. Uw volk, zeg ik altijd met grote nadruk, en het wordt door Daniël gezegd, dus dat is het Joodse volk. Let op, niet Israël, niet 12 stammen, maar 2 stammen. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Dat is uiteraard niet Samaria, maar Jeruzalem. Om de overtreding te sluiten, om de zonden te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen, dan wel te bezegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Betekent, wat je er ook van meeneemt uit het vers, dat na 70 weken en dus aan het einde van de 70ste week van Daniël de ongerechtigheden van Jeruzalem zijn weggenomen, en zelfs van het Joodse volk, want er staat er over uw volk en uw heilige stad. Het is niet alleen Jeruzalem, maar ook het Joodse volk uiteraard. Dat betekent dat na die 70 weken, en dus na de 70ste week, de dag des Heren begint. Dan wel het koninkrijk van Christus op een of andere wijze gestalte krijgt, of gaat krijgen in Jeruzalem en onder het Joodse volk. En nu we het toch over hebben, maar ik ga er nou ook niet uitgebreid op in. In vers 27 van deze profetie wordt inderdaad gesproken over die laatste, die 70ste week. Het getal staat er niet bij, maar de eerste 69 zijn in de voorgaande versen dan al genoemd, zodat slechts de 70ste overblijft. En dan zeg ik dan maar meteen van zomaar uit het hoofd dat die 69 weken precies op de dag nauwkeurig, voor zover ik heb kunnen nagaan, voltooid en vervuld waren op de dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Sterk genoeg. Maar goed, waar de Heer immers weende over de stad en de verwoesting van Jeruzalem aankondigde. Maar daarna moet nog de 70ste week, dus de laatste 7 jaren moet nog passeren, maar die is nog toekomst. Maar die 70ste week eindigt, net als de 69ste dus eigenlijk, min of meer, met de verwoesting van Jeruzalem. Daar komt het op neer. In elk geval, die tijdrekening werd onderbroken, maar die laatste 7 jaar zijn nog toekomst. En van die laatste 7 jaar, of die laatste week, staat dan in vers 27 van Daniël 9. Hij zal velen het verbond versterken of bekrachtigen. 1 week. En die hij staat met een kleine letter, dat is correct. Het gaat namelijk niet over de Heer die een verbond met hen zal sluiten, maar het gaat om een verbond wat het Joodse volk, althans de Joodse staat, en dus Jeruzalem, zal sluiten met de omliggende volkeren. En in de praktijk dus met de leider der Palestijnen. Ik zeg het nu maar gewoon concreet, want ik ga er toch niet verder op in. Maar ze zullen een verbond sluiten met de Arabische wereld in elk geval. Maar het is een verbond met een speciale vorst die komen zal. En voor zover ik het kan zien, kan dat nooit wat anders zijn. Op grond van de schrift bedoel ik, want de krant vind ik minder interessant, hè. Maar voor zover ik kan zien, kan die komende vorst nooit iemand anders zijn dan de grote vorst, de grote leider der Filistijnen. Dat heb ik eens nagevraagd aan David natuurlijk. Nee, Goliath was al dood, dus dat kan niet meer. Maar u begrijpt dat Goliath inderdaad een beeld is van die laatste vorst die komen zal en die verslagen zal worden door de echte David, de zoon van David. Maar goed, dat zeg ik hem zo even tussendoor. Maar hij zal velen het verbond versterken. Een verbond, er staat niet het verbond hoor, er staat, hij zal met de velen, het staat abusievelijk voor verbond, het moet voor velen staan. Hij zal met de velen, dat wil zeggen de Joodse staat, een verbond versterken, en een verbond versterken betekent gewoon een verbond ondertekenen, bekrachtigen, bezegelen, handtekening eronder zetten. Dus, leg ik nou ook niet uit, maar een paar hoofdstukken terug in Daniël wordt dat uitgelegd. Helaas zijn sommigen dat hier dan al vergeten hoe dat werkt, maar het staat er nou eenmaal, hè. Daniël 6 was dat, meen ik. Maar goed, er staat hier, hij zal met de velen een verbond bekrachtigen, een week. Dat wil zeggen, dat is een verbond wat kennelijk bedoeld is voor 7 jaar. Maar dan staat er, en in de helft der week, in het midden van de week, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, wat het ook wezen mag. En over de gruwelijke, over het gruwelijke afgodsbeeld eigenlijk, over de gruwelijke vleugel, zal een verwoester zijn. En daarna wordt de vertaling, maar ook de grondtekst, tamelijk onduidelijk. Maar er staat in elk geval, in de woorden die nu volgen, dat de rest van deze periode, dat wil zeggen vanaf het midden van die 70ste week tot het einde van diezelfde 7 jaar, niks anders zal zijn dan vastelijk besloten verwoesting. Hoe vaag het er ook staat, het blijft toch duidelijk, namelijk het is absoluut zeker dat de verwoesting komt over Jeruzalem en daarmee de Joodse staat. Vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Uiteraard kan het nooit langer duren dan tot eind. Want aan het eind van de 70ste week zijn we aan het eind van de 70 weken. En dan zou een eeuwige gerechtigheid aangebracht worden. En zou de profeet bezegeld zijn. En zou de heiligheid der heiligheden gezalfd zijn. En zou bovendien de overtreding gesloten zijn. En de zonde verzegeld zijn enzovoorts. Want dat staat in vers 24. Zodat die verwoesting nooit langer kan duren dan tot het eind van de 70ste week. En aangezien het een volledige verwoesting is, betekent het dat die volledige verwoesting gerealiseerd is. Als ik dat zo zeggen mag tenminste. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is kennelijk die verwoesting van Jeruzalem die nog toekomst is. De verwoesting die niet genoemd wordt in Lucas 21, maar wel degelijk in Matthäus 24. Zoals ik u 14 dagen geleden heb voorgehouden. In ieder geval de verwoesting die genoemd wordt in Zacharia 14 vers 1. Waarna vervolgens gezegd wordt dat te dien dagen de voeten van de Heer zouden staan op de Olijfberg, zodat je de herhaling krijgt. Eenmaal stond de Heer aan het eind van de 69ste week van Daniël op de Olijfberg en zag, bij wijze van spreken dan, zag hij de verwoesting van de stad en daarom weende hij over de stad en hij zei vervolgens dat geen steen op de andere gelaten zal worden. En het is precies dat waar hij dan later in de paar dagen die hem nog resten op terugkwam en daar hebben we ons vorige keer mee bezig gehouden. Maar in de toekomst zal hij aan het eind van de 70ste week, ongetwijfeld de laatste dag van de 70ste week van Daniël, op diezelfde Olijfberg staan en inderdaad neerzien op deze stad, op een verwoest Jeruzalem. Dat is de gedachte. Al zal er dan wel degelijk een overblijfsel zijn wat de naam des Heren aanroept. En zal vluchten uit de stad dwars door de gescheurde Olijfberg, zoals immers in Zacharia 14 beschreven wordt. Nou, hoe dat ook zij, nog even terug naar Daniël 9 vers 27. We vinden die 70ste week van Daniël dus. Dat is nog een toekomstige periode van 7 jaar. Want de klok van het Joodse volk staat stil. Dat is niet voor het eerst trouwens. Dat is in de Oud-Testamentische geschiedenis ook herhaalde malen gebeurd. Dat is makkelijk aantoonbaar, maar dat doe ik nou niet. Maar het punt is dat na de 69 weken, dus ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem, de klok werd stilgezet. Vandaar dat hier ook in vers 26 staat dat na die 7 en 62 weken de Messias zou afgesneden worden en zijn koninkrijk niet zou hebben. Dat was niet aan het eind van de 69 weken, het was er uitdrukkelijk na, minstens 4 dagen, eigenlijk 5 dagen daarna. Naar Bijbelse rekensom zelfs 6 dagen daarna. Want de intocht in Jeruzalem was op een zondag, zeg maar, op een eerste dag der week. En de kruisiging was op de 6e dag der week. Dus het was duidelijk na de 7 en 62, dus samen meestal 69, hè? Dus het was na 69 weken, dat stond dus te stil. Maar het was wel na die 69 weken, maar het was niet in de 70ste week, dat staat hier ook eigenlijk, want er wordt gesproken over na 7 en 62 weken in vers 26, daarna zou de Messias afgesneden worden en zou zijn koninkrijk niet hebben. Toen zou ook bovendien de stad en het heiligdom verdorven worden, staat er ook. Er zou ook Jeruzalem verwoest worden. Dat is ook gebeurd. Daar hebben we het wel over gehad, want dat is wel degelijk Lucas 21 en niet Matthäus 24. Dat is in het verleden gebeurd, in het jaar 70 van onze jaartelling. Daarna wordt hier in vers 27 gesproken over die 70ste week. Het gaat nog maar over 1 week. Dat is precies die week die we nog missen. Dus tenzij anders vermeld is die week uit vers 27 inderdaad de 70ste, resterende, hè, de 70ste week van Daniël, een periode van 7 jaar. Waarin gezegd wordt dat in de tweede helft van die week inderdaad weer verwoesting zal zijn over uw volk en over uw heilige stad, zodat hier inderdaad twee keer sprake is van de verwoesting van Jeruzalem. Eenmaal na 69 weken en eenmaal in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Vers 26, de verwoesting van Jeruzalem, komt dus overeen met Lucas 21 en is al vervuld. En vers 27 komt overeen met Matthäus 24 en is nog niet vervuld. Ik zeg het wat erg zwart-wit nu, maar dat is voor alle duidelijkheid, hè? En dan nog eens vers 27. Uit vers 27 blijkt dat de Joodse staten, dus Jeruzalem, een verbond zal hebben met de vijand. En op het moment dat er het verbond er is, zal de vijand niet langer als vijand bezien worden, uiteraard. Zodat dat kennelijk een vredeverbond is. In ieder geval een wapenstilstand, maar in ieder geval, maar vermoedelijk zelfs gewoon vrede. Dat is waar het om gaat. En ik zeg vrede, omdat dat op een andere plaats in de Bijbel uitdrukkelijk genoemd wordt. Maar niettemin een verbond met de tegenstander. Het lijkt het einde van de strijd, maar het duurt niet langer dan 3,5 jaar. Want na 3,5 jaar begint de tweede helft van die 70ste week. Dus dat is nog 3,5 jaar. En dan zou er verwoesting zijn, is het idee. Nou, dan sla ik dit weg. Ja?
Als die vertaling dan niet valt, moet het dan niet zij zijn in plaats van hij?
Nee, hij is die vorst die komen zal. Een vorst, dat is die Filistijn, de Palestijnse leider, zeg maar.
Ja, maar hij, ik dacht dat het Israël ermee bedoeld werd, dat hij vrede zou sluiten.
Nee, hij is die Palestijnse leider en die velen, dat is de Joodse staat. En er staat, hij zal met de velen, staat er zelfs nogal nauwkeurig, voor zover zoiets kan. Want er staat niet, hij zal met velen het verbond maken, maar hij zal met de velen een verbond sluiten. De velen, namelijk niet met alle Joden, vanzelfsprekend, want het is een verbond met de Joodse staat. Dat zijn de velen, de vraag is dan, de velen, welke velen dan? Nou, die velen die inderdaad bij elkaar horen, die namelijk thuishoren in wat dan tegenwoordig heet de staat Israël. Maar ik zeg bij voorkeur de Joodse staat, want dat is een betere term en leidt tot minder misverstanden. Dus hij is die vorst die komen zal. Het enige probleem, en daarom zei ik al, ik zei het wat zwart-wit. Het enige probleem is dat die hij uit vers 27 terugrijdt op vers 26. Terwijl wat de persoon zelf betreft, de figuur uit vers 26 natuurlijk toch een andere is dan de figuur uit vers 27. In vers 26 is die vorst die komen zal eigenlijk... Eigenlijk is het Titus, hè? De legeraanvoerder van de Romeinen in de tijd. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar hij is niet de minder voorafschaduwing van de figuur die in de eindtijd zal zijn. En dan is het niet een Romein, maar een Filistijn. Een luipaard. Ja. Goed. Een luipaard.
Maar kun je het huidige proces wat er op dit moment speelt hierop loslaten?
Ja, er zit... Nou, ben ik altijd heel voorzichtig met de krant naast de Bijbel te leggen. Ik ken lui die riepen dat tientallen jaren geleden al van de krant naast de Bijbel. Maar ze kwamen wel tot allerlei verkeerde conclusies door wat te veel belang te hechten aan de krant en te weinig aan de Bijbel. Helaas, ik denk dat je dat achteraf rustig kunt vaststellen. Ik ben bepaald niet zo dat ik elke keer als ik wat in de krant lees denk, ha fijn, dat gaat die kant op, want dat staat nog maar te bezien. Immers, de Zionisten, om het dan zo te zeggen, zijn al vele tientallen jaren bezig om te komen tot een overeenstemming met de Arabische wereld. En dat kan allemaal gezien worden binnen het kader van dit vers. Maar het punt is juist dat men er zo lang mee bezig is en dat het steeds niet lukt. Dus als je nu zegt, ze zijn aan het onderhandelen, dus er komt straks een verbond uit. Dan zeg ik, ja, dat zou best kunnen. Maar dat kan ook nog wel heel lang duren. Dat zegt op zich niks. En bovendien is het niet nieuw. Dat streven naar een verbond met de Arabische wereld. Aan de andere kant geldt hetzelfde. Want de Arabische wereld zelf is natuurlijk ook al vele jaren bezig om tot eenheid te komen. Tot één groot Arabisch Rijk. Tot een Verenigde Arabische Republiek. Herken je de uitdrukking? Dat was het ideaal van Nasser ooit nog eens, geloof ik. De Verenigde Arabische Republiek, maar het is nooit gelukt. Maar hij komt er wel een keer. Onder aanvoering, uiteraard, van Palestijnen. En met als hoofdstad uiteindelijk, ik zeg uitdrukkelijk uiteindelijk, Babel. Maar voor die tijd kan natuurlijk echt nog een heleboel gebeuren. Maar niettemin, gezien de bepaalde berekeningen die we ooit wel eens gemaakt hebben, ligt het voor de hand dat nu tot binnen afzienbare enige jaren, zal ik maar zeggen, zo'n verbond wel degelijk tot stand zal komen. Er zit weinig anders op. En onder druk van Amerika, maar dat heb ik ook al eens eerder gezegd, onder druk van Amerika zal de Joodse staat wel verplicht zijn om concessies te doen en tot zo'n overeenstemming te komen. Tot ieders tevredenheid, alleen na 3,5 jaar pakt dat verkeerd uit. Of moet ik zeggen dat Juda dit verbond zal sluiten onder druk van Manasse? Zo had ik het ook kunnen zeggen, dat komt op hetzelfde niet. Daar gaat het om. Maar niettemin een verbond met de Joodse staat. Dus 3,5 jaar vrede eigenlijk en daarna in 3,5 jaar een volledig verderf. Maar die terminologie heb ik natuurlijk ontleend, want ik ging hem wegslaan, hè, Daniël 9. Die terminologie heb ik natuurlijk ontleend aan 1 Thessalonicenzen 5. Waar de gelovigen van onze bedeling worden toegesproken. Waar staat in vers 2, nou ja, eigenlijk vers 1. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel. Nou ja, dat hoopt Paulus dan natuurlijk. Gij weet zelf een zeer wel. Maar zo moeilijk is het ook niet om dat te weten. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren, nou, die komt terstond na de verdrukking van die dagen, want er zal de zon verduisterd worden en de maan als schijnsel niet geven, eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. Kortom, die dag des Heren komt pas aan het eind van de 70e week van Daniël. Dat wisten we al. We wisten het dus inderdaad. En dan gaan we verder. Dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij, wie zijn zij? Nou, zij die in de nacht zijn, zij die in duisternis zijn. En van ons wordt gezegd, een paar versen verder, in vers 5 of vers 4. Gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. De merkwaardige wezen, lees in allerlei blaadjes van dat we niet weten wanneer de Heer wederkomt, want hij komt als een dief in de nacht. Maar hier staat, het is zo vreemd dat men de volgende versen nooit leest, hè? Hier staat, gij broeders, gij zijt niet de duisternis. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Dus ons overkomt dat zo niet. En als het waar is dat hij voor ons niet komt als een dief in de nacht en dus onverwacht, dan betekent het dat wij hem toch op zijn minst wel verwachten. Zo zit het toch wel, hè? Nou goed. Ja. Nou goed. Maar ik lees maar weer. Vers 2. De dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij die in duisternis zijn, en het is eigenlijk de hele wereld, maar in het bijzonder is dat de uitdrukking voor het Joodse volk, verblind namelijk, of er nou licht is of niet, zij zijn in duisternis als volk. Niet individueel, daar heb ik het niet over. Ik heb het over het volk als zodanig, generaliserend, hè. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Nou, wanneer zeggen ze dat? Op het moment dat ze een verbond sluiten natuurlijk met die vorst die komen zal. Vanzelfsprekend, Daniël 9, vers 27, kan niet missen. Een vredeverbond. Wanneer zij zullen zeggen, shalom. Waarna ik altijd vraag, en wie zegt dat? Dat kan niet missen. Dat is dus de Joodse staat, hè. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun, niet ons, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En daarmee heb je precies de 70e week van Daniël. De dag des Heren komt aan het eind van de 70e week van Daniël. Maar eerst krijg je dat zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan is dus dat verbond gesloten met de grote vijand. Maar dan zal een haastig verderf hun overkomen en dat is 3,5 jaar later dus. Of althans, dat begint 3,5 jaar later, laat ik het zo zeggen. Hè? Het ene is de eerste helft van de 70e week van Daniël, vrede en zonder gevaar, denkt men. En het andere is de tweede helft van de 70e week van Daniël, een haastig verderf dat inderdaad leidt tot de vastelijk besloten verwoestingen uit Daniël 9 vers 27. Gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, het bekende beeld, wat ook in het Oude Testament al vele malen voor Israël gebruikt wordt. En natuurlijk ook in Matthäus 24, niet te vergeten. Doch wee, de bevruchte zogende vrouw in die dagen, maar het is eigenlijk overdrachtelijk in het bijzonder bedoeld. Dat is Israël namelijk, want het zal gaan voortbrengen. Israël moet namelijk wedergeboren worden. Of anders gezegd, er moet een nieuw Israël geboren worden. En zij zullen het geenszins ontvlieden, staat er. Dat is bijna, nou het is niet letterlijk, maar het is volstrekt dezelfde gedachte als die van Daniël 9, vers 27... over die vastelijk besloten verwoestingen. Ik citeer het maar uit het hoofd, want het is een heel ingewikkelde zin om uit het hoofd te leren. Dus ik zeg het maar zo, hè. Vastelijk besloten verwoestingen. En hier staat het ook, zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar van ons staat er wat anders. Bovendien staat er van ons in vers 9... God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Dat betekent automatisch dat de gemeente dus niet door de grote verdrukking gaat. Want die tweede helft van de 70ste week van Daniël, dat is de grote verdrukking. Zoals het staat in, letterlijk in Matthäus 24. God heeft ons niet gesteld tot toorn. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Zij wel, of hun wel, uit vers 3, maar ons niet, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Dat betekent dat als de toorn komt over de Joodse staat, dan ontvangen wij onze zaligheid. Er staat niet dat het exact gelijk gebeurt, dat is ook niet zo. Want in werkelijkheid is het natuurlijk zo dat de opname van de gemeente plaatsvindt niet bij de aanvang van de grote verdrukking, maar eerder nog, gewoon voor de 70ste week van Daniël. De gemeente die ontstaan is na de 69ste week van Daniël. De gemeente die voltooid zal zijn, uiteraard voordat de 70ste week begint. Want het hele punt is dat terwijl die klok stilstaat, de klok van het Joodse volk en van Jeruzalem, terwijl die klok stilstaat, doet God zijn werk in onze bedeling en werk dat zij niet zouden geloven als het hun bekendgemaakt zou worden. Want zo staat het in de schrift. En het een sluit het ander uit. Als de tijdrekening van het Joodse volk loopt, dan houdt God zich dus niet bezig met de gemeente, maar met het Joodse volk. Met de nu is het andersom. Hij houdt zich bezig met de verzameling van de gemeente. En dus staat de klok, om het zo te zeggen, voor het Joodse volk stil. Daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, daar hebben we het verder niet over. Ja, daar hebben we het wel over. Want ik ga natuurlijk naar de Openbaring 11 nu. En probeer daar diezelfde draad op te pakken nu. Want daar staat, en mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Het hele punt is dat wij in Openbaring voortdurend te maken hebben met visioenen. Er wordt heel weinig letterlijk vermeld. Het komt meest in visioenen en soms komt er in letterlijke taal een verklaring van visioenen, althans voor een deel. Maar in het algemeen gaat het om visioenen, dat is hier ook zo. Mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk, en Johannes zou de tempel moeten meten, de tempelgods en het altaar. Dat deed hij uiteraard niet letterlijk, dat kan niet, want terwijl de man deze boodschap krijgt om de tempel te meten, was hij op Patmos en daar stond die tempel niet. Dus dat kan niet. Het kan nooit op geen enkele manier letterlijk bedoeld zijn. Dus is het inderdaad weer een visioen op de bekende manier en gaat het om de symbolische betekenis van deze uitspraak. Nu worden wij al daar op dit schriftgedeelte ingeleid in het voorgaande hoofdstukje. Dat is dus Openbaring 10. En Openbaring 10, dat is een lastig hoofdstuk. Ik heb altijd de neiging te vragen, dat deed ik vroeger altijd. Dan vroeg ik altijd, wat staat er in Openbaring 10? Er weet nooit iemand wat in Openbaring 10 staat. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand uit zijn hoofd kon zeggen wat er in Openbaring 10 staat. En dat is te begrijpen, want er staat ook eigenlijk niks in. Nou ja, er gebeurt helemaal niks. Het is trouwens net Daniël 10, dat is veel langer, er gebeurt ook niks. Ja. Maar dat heb ik nou weggeslagen, Daniël 9 en Daniël 10, dus daar ga ik niet meer terug. Maar Openbaring 10, daar gebeurt feitelijk niks. Er wordt alleen gesproken over een sterke engel in vers 1, afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk en een regenboog boven zijn hoofd. Zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. Daar staat in Openbaring 1 al wie dat is namelijk gewoon de Heer Jezus. Christus zelf. Dat staat al in Openbaring 1, daar wordt hij al beschreven, dus daar ga ik nou verder niet naartoe. Maar je herkent hem ook ogenblikkelijk in vers 2, want hij had in zijn hand een boeksken dat geopend was. Een open boek. Wel, dit is Johannes die het schrijft. En bij Johannes is de Heer Jezus de waarheid. Maar dat was in de eerste plaats de Johannesbrieven. Maar in het bijzonder, hij is het woord. En dat is in het bijzonder geval in het Johannes-evangelie. En in de praktijk is daar eigenlijk heel geen verschil tussen natuurlijk. Ook in Johannes 1 is hij niet alleen het woord, maar vervolgens ook de waarheid. Want genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden, enzovoorts. Hè? Nou goed, en dat boeksken, dat is eigenlijk een attribuut van de Heer Jezus. Daarin is hij te herkennen, hij is namelijk het woord Gods. Dan wel de alfa en de omega, de eerste zowel als de laatste letter, enzovoorts. En al wat er tussenin zit, natuurlijk, want daar gaat het over, hè. En die alfa en omega staat in Openbaring 1 ook weer. Maar hier is een boekje. Een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. Eén heeft te maken met de volkeren, het andere heeft te maken met Israël. Maar dat doet er nou verder weinig toe. En dan staat er en hij riep met een grote stem gelijkerwijs een leeuw brult. Die uit de stam van Juda uit Openbaring 5. Dus dat is inderdaad Christus. Daar ging het trouwens ook om een boek. Want de leeuw uit de stam van Juda was waardig het boek te openen. Dus het moet een type zijn van Christus. Hij riep met een grote stem. De Heer zelf zal met een geroep, met het bezuin Gods, nederdalen. Ja, maar dat gaat over de opname van de gemeente. Eigenaardig, hè? En toch, het heeft er iets mee te maken. Hè? Uit alle volkeren, met de voeten, één op de zee en één op het land. Israël en de volkeren. En zo. Nou goed, ik ga even verder. En als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen, de stemmen van de hemel dus, hè. En de donder is altijd een beeld van de stem Gods, dus het kan niet missen. Toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben, zegt Johannes. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En dat is makkelijk genoeg, want als het wel gezegd wordt, maar het wordt niet opgeschreven, dan blijft het verborgen. En waar gaat het dan over? Daar zijn we weer terug, over de verborgenheden van het koninkrijk uiteraard. Dit is de koning, de leeuw uit de stam van Juda. Wordt zevenmaal gesproken, maar het wordt niet opgeschreven, het blijft dus verborgen. Het gaat dus over onze bedeling. Net als de zeven brieven, trouwens, in het begin van Openbaring. Over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen heet dat. Het gaat over de verborgenheden. Nou, verder staat er niet veel. Er staat de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, die heeft zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij dien, die leeft in eeuwigheid, enzovoort. En dan einde van vers 6, dat er geen tijd meer zal zijn. Bij voorkeur vertalen we dat er geen uitstel meer zal zijn, maar er staat tijd. Maar dat betekent, de tijd is om. De strekking is dus wel degelijk, er zal geen tijd meer zijn. Want tijdens de verborgenheden van het koninkrijk, de dagen waarin wij leven, is er dus sprake van uitstel van het koninkrijk. Zo kun je het ook zeggen. Althans, uitstel van de openbaring van het koninkrijk. En dat gebeurt onder andere doordat het klokje stilstaat en de 69e week weliswaar om is, maar de 70e nog niet begint. De 70e wordt namelijk als het ware uitgesteld. En dus heeft Israël nog tijd. En dus heeft de openbaring van het koninkrijk, dat heeft nog tijd. Dat betekent, dat duurt nog een poos. Het kan uitstel leiden, om zo te zeggen. Maar hier staat, er zal geen tijd, geen uitstel meer zijn. Maar in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid, zie je, hier staat het woord. Maar we waren er al eerder opgekomen. Dan zal de verborgenheid Gods vervuld worden. En dat betekent dat alle verborgene dingen, de hele verborgenheid Gods, geopenbaard zal zijn, uiteraard. Gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Kortom, in hoofdstuk 10 wordt gesproken over de verborgenheden van het koninkrijk. En dus over de tijd waarin dat koninkrijk nog niet op aarde is geopenbaard. En dan kom je, van daaruit kom je terecht in hoofdstuk 11 vers 1. En aan mij, Johannes, werd een rietstok gegeven, een roedel gelijk, en de engel stond op en zei, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En voordat ik nou vraag, was dat nu weer? Krijgen we eerst vers 2, want daar staat, en laat het voorhof uit. Dat is de ruimte om de tempel. En denk anders voor het gemak maar aan de tabernakel. Hè? voorhof is om de tabernakel. En de voorhof was dus ook eventueel om de tempel. Een fase verder naar buiten. Maar laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is, staat er zelfs bij, hè. Meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. De voorhof, het voorhof in dit geval, het voorhof is aan de heidenen gegeven. Hoezo? Wel, die zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En nou werken we van achter naar voor, want hier staat gewoon dat de voorhof, die niet gemeten wordt, een beeld is van de heilige stad. En dus van Jeruzalem. En als je het breed neemt, dus van Israël. Iets smaller van het Joodse volk, maar goed, maar van Israël. Dus het voorhof is een beeld van Israël, dat is meer naar buiten. Dan is de vraag, wat is dan de tempel? Dat is dan het binnenste. En dat kan moeilijk anders als de voorhof een beeld is van Israël in het algemeen. Dus meer naar buiten toe, dan is het centrum uiteraard de tempel zelf. Is moet dan een beeld zijn van de gemeente. Want de tempel, of de gemeente, laat ik het anders zeggen, de gemeente is de man. De mannelijke gemeente, dat weet u toch? Christus, lichaam van Christus. Enzovoorts. En Israël is de vrouw die de man zou omvangen. Een eenvoudig verhaal. Wat meer naar buiten is, is vrouwelijk ten opzichte van wat meer naar binnen is. Het tempel is dus mannelijk en een beeld van de gemeente. De voorhof is dan vrouwelijk in die verhouding en een beeld van Israël. Dat laatste staat er gewoon bij, want het slaat op de heilige stad. En de heilige stad staat weer voor de Joodse staat als zodanig, uiteraard. Maar de tempel is dan een beeld van de gemeente. Dus dan lezen we nog een keer. Mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. En de engel stond op en zei, sta op, mee de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Een stuk onroerend goed. De tempel, een beeld van de gemeente, wordt gemeten. Dat de tempel een beeld is van de gemeente, dat kan niet missen, want dat lezen we natuurlijk in heel wat brieven. Romeinen, ik sta even te denken, staat het in Romeinen? Ik geloof het niet. Maar Korinthe meteen wel natuurlijk, zelfs uitgebreid. In ieder geval 1 Korinthe 3 en daarna in het bijzonder natuurlijk Efeze 2. Om maar eens een paar schriftplaatsen te noemen. Daarna zou ik moeten noemen Petrus. 1 Petrus. De levende stenen die samengevoegd worden met die ene steen tot inderdaad een geestelijk bouwwerk. Een tempel, woonsteden gods in de geest en hoe dat allemaal maar heten mag. Tempel gods, dan wel een tempel van de geest. Wel, hier wordt die tempel gemeten, maar er staat de voorhof niet, want die is aan de heidenen gegeven en zij zullen, namelijk zij zullen, die heidenen dus, zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden en dan volgt er nog het een en ander. Maar in elk geval, er wordt gezegd dat de tempel gemeten wordt, maar de voorhof niet. Ofwel, de gemeente wordt gemeten, maar Israël niet, want dat is nog niet zo ver. Waarna de vraag is, waarom wordt de tempel gemeten? Waarom wordt onroerend goed sowieso opgemeten? Voor het eigendomsrecht natuurlijk, ja. Voor het kadaster. Als een bouwwerk compleet is, wordt het officieel gemeten en ingeschreven. Dan is het voltooid en wordt het voltooide bouwwerk als het ware vastgelegd in het kadaster. Zo is het toch, broeder? Ongeveer, hè? Ja, goed. Even navragen voor de zekerheid. Blij dat u gekomen bent. Maar goed. Ja. Inderdaad, het meten dus van die tempel wil zeggen dat de gemeente voltooid is. En aangezien als de gemeente voltooid is, die gemeente wordt opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen, 1 Thessalonicenzen 4, is dit dus een uitbeelding eigenlijk van de opname van de gemeente. Nou, niet van de opname als zodanig, maar wel van de gebeurtenis. Dat wil zeggen, de voltooiing van de gemeente. Het is gewoon een beeld van de opname van de gemeente eigenlijk. En daarna staat er, laat de voorhof uit, want de heilige stad is aan de heidenen gegeven. Zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden. Dat wil zeggen dat 42 maanden in elk geval 3,5 jaar is. En het moet dus een van de twee helften van de 70ste week van Daniël zijn. En als er niks anders bij staat, is het dus de eerste helft. Want daar komt nou eenmaal het eerste. Toch? Maar er staat wel wat anders bij. En wat erbij staat, daaruit blijkt bovendien dat het de eerste helft van de 70e week van Daniël is. Dus dat kan hij missen. Let op dat er niet staat dat die vertreding van de heilige stad na 42 maanden ophoudt. Hè? Dat staat er niet. Er staat wel, want dat is de strekking kennelijk, dat na de opname van de gemeente de heilige stad 42 maanden vertreden zal worden. Niet verwoest. Vertreden zal worden door de heidenen. Verontreinigd zal worden door de heidenen, zal ik maar zeggen. En als er verder niks bij staat en we verder geen andere aanwijzing hebben, is de conclusie heel gewoon dat na de opname van de gemeente de 70e week van Daniël begint. En het begint met een periode van 3,5 jaar waarin de heidenen de heilige stad vertreden. En dan zult u zeggen, ja, waarom spreekt het dan niet over verwoesting? Nou, heel eenvoudig. Als de heidenen verbond hebben met de Joodse staat en met betrekking tot de stad in het bijzonder, wordt die stad wel degelijk door heidenen vertreden. Bovendien, dat kunnen we ook makkelijk vaststellen. Ook zelfs zonder dat we de Bijbelse profetieën naast leggen. Namelijk dat in die eerste helft van de 70e week niet alleen de Joden een heilige plaats hebben waarop ze hun godsdienst op een of andere wijze kunnen beleven of uitvoeren. Hoe moet ik dat zeggen? Brandoffer en spijsoffer of zoiets uit Daniël 9 vers 27 kunnen offeren. Misschien is het dat. Maar dat de heidenen, die immers ook rechten claimen op Jeruzalem en zelfs de Tempelberg, daar waarschijnlijk ook een gedeelte van toegewezen krijgen om daar naar Mohammedaanse gebruiken het een en ander uit te voeren. Dat zou best kunnen. Niettemin, Jeruzalem wordt door heidenen vertreden. Bovendien ligt voor de hand, er wordt namelijk al tientallen jaren over gesproken dat bij een eventuele overeenkomst met de Arabische wereld Jeruzalem tot internationale stad zal verklaard worden. En dan wordt het zeker door heidenen vertreden. Ik zou niet weten hoe je dat beter kunt beschrijven dan zo. Internationale stad, een stad van alle volkeren, van alle godsdiensten. Wel, dan wordt het door de heidenen vertreden. En daarmee ontheiligd, uiteraard. Want dat is toch de strekking van de heilige stad. Je zou je nog kunnen afvragen, is die stad dan heilig? Nee, die is ook niet heilig, maar dat staat er ook. De heilige stad wordt namelijk 42 maanden vertreden en daarmee ontheiligd door de heidenen. Een heilige stad is er pas nadat deze onheilige stad verwoest is en na de 70e week van Daniël herbouwd zal worden door een bekeerd Israël. Dat is de gedachtegang. Kortom, in vers 2 wordt dus gesproken over de eerste helft van de 70e week van Daniël, waarin de Joodse staat dan wel de velen een verbond hebben gesloten met heidense volkeren. Waarom wordt er dan niet meer dan 42 maanden genoemd? Wel, omdat hier juist in dit schriftgedeelte slechts de eerste helft van de 70e week van Daniël besproken wordt, de tweede helft niet. Er is ook een goede reden voor, maar dat is zo lastig uit te leggen nu, want dan zou u een veel breder verband van openbaring onder ogen moeten hebben. Het idee is namelijk dat deze uitspraken hier van openbaring 10 en 11, in elk geval tot en met vers 14, deze visioenen die worden hier als het ware in openbaring tussengeschoven, omdat de normale ontwikkeling hier in openbaring inmiddels is aangekomen, niet bij het einde van de 70e week, maar het einde zelfs van de daaropvolgende periode van 33 jaar. En het punt is dat aan het einde van die periode, wanneer dus de 1000 jaren beginnen, zelfs Satan gebonden wordt, dat er dan wel degelijk een gelovig overblijfsel op aarde is. Kortom, de 1000 jaren worden bevolkt inderdaad door gelovige mensen in principe. Wie niet wedergeboren is, meneer Nicodemus, gaat het koninkrijk niet binnen, ook die 1000 jaren niet. Waarna de vraag eventueel zou moeten zijn, maar hoe kan het dan dat er gelovigen zijn? En dat is wat in hoofdstuk 10 en 11 uiteen wordt gezet. Namelijk, er zijn altijd gelovigen op aarde. In de eerste plaats in onze bedeling. Bedeling der verborgenheid, zoals die genoemd wordt in Efeze 3. Maar ook na de opname van de gemeente, nadat de tempel opgemeten is, openbaring 11 vers 1, wanneer dus de gemeente compleet is en zelfs van de aarde weg is, ook dan zullen er gelovigen op aarde zijn die het evangelie zullen prediken. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En dan wijs ik er nog maar op dat hier sprake is van in vers 3 van twee getuigen die een heleboel dingen doen, maar in de eerste plaats natuurlijk getuigen, hè? Twee getuigen die optreden in de straten van deze stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, volgens vers 8, die dus optreden en getuigen in de straten van Jeruzalem, maar De vraag zou moeten zijn, waarom deze specifieke, waarom deze twee speciale twee getuigen, waarbij bovendien nog blijkt dat het eigenlijk, dat die twee getuigen niemand anders zijn dan Mozes en Elia, want dat staat er ook nog eigenlijk bij. Zonder hun namen dan expliciet te noemen, maar ze worden omschreven. Daar kom ik wellicht nog wel even op. Waarom die twee? Wel, heel eenvoudig, omdat de gemeente er niet meer is. Op aarde. Nou, je zou moeten zeggen, hoe twee getuigen? Is de gemeente dan niet meer op aarde? Die zouden toch kunnen getuigen? Gebeurt vandaag toch ook? Gelovigen van onze bedeling die inderdaad getuigen in Jeruzalem. Maar het punt is, die zijn er inderdaad niet meer. Dat staat hier wel weliswaar niet expliciet bij, maar er wordt wel naar verwezen in vers 1. De tempelgods is gemeten, die is klaar, maar die is dan ook weg ook. Dat wil zeggen, die gemeente hoort in de hemel thuis, is voltooid enzovoorts. Maar de voltooiing van de gemeente impliceert de opname van de gemeente. Dus hier ook zo. En dan is inderdaad de vraag gerechtvaardigd. Als dan de hele gemeente weg is, als alle gelovigen van onze bedeling weg zijn, dan is er geen gelovig overblijfsel meer op aarde. En dat is in strijd met de profetie. En in strijd met de woorden van Paulus in Romeinen 11, om maar eens wat te noemen enzovoort. Zodat er weinig anders op zit, om het dan maar eens simpel te zeggen, er zit weinig anders op dan dat na de opname van de totale gemeente, is ook aardig, dat moet dan kennelijk de totale gemeente zijn, zit er niks anders op dan dat twee gelovigen, ja, het moeten gelovigen zijn die gaan getuigen immers, dan dat minstens twee gelovigen gaan getuigen, het moeten er minstens twee zijn, want van getuigen heb je er minstens twee nodig. Dat twee gelovigen gaan getuigen, maar er kunnen nooit gelovigen uit onze bedeling zijn, want die horen bij die gemeente die opgenomen is, de Heer tegemoet in de lucht en al zo voor altijd bij de Heer te zijn. Dus populair gezegd, er zit voor de Heer niks anders op dan twee oud-testamentische gelovigen te sturen. Ja, hoe je dat ook keert, ik ben er vaak omheen gelopen om die gedachtegang, maar ik kan er nooit wat anders van maken. Er zit domweg niks anders op. Als er een gelovige overblijfsel moet zijn, dan moeten het er minstens twee zijn. Anders dan is het getuigenis niet gerechtvaardigd. Maar het kunnen geen gelovigen van onze bedeling zijn, want de hele gemeente wordt opgenomen. Je kunt het zelfs al omdraaien en zeggen, aangezien God Mozes en Elia stuurt, is er kennelijk geen gelovige van onze bedeling achtergebleven om alsnog het evangelie te prediken. Dat vind ik ook een hele sterke hoor. Ik persoonlijk tenminste. Hè? Dat is voor degenen die denken dat alleen de elite van de gemeente omhoog gaat. Namelijk alleen onze eigen plaatselijke gemeente en al die anderen niet. Want die deugen niet. Dat is ongeveer de gedachte. Hè? Maar goed, daar gaan we maar niet op in. Want ik beschouw dat gewoon als onzin. De gemeente is één geheel, is één lichaam, is niet verdeeld enzovoorts. Naar Gods norm althans niet. En daar gaat het maar om. En de hele gemeente zal de Heer tegemoet gaan in de lucht enzovoort. Maar er moeten twee gelovigen op aarde zijn die, zoals hier staat, 3,5 jaar zullen prediken in de straten van Jeruzalem. En ook als je het zo naast elkaar zet, moet je eigenlijk concluderen dat kennelijk direct na de opname van de gemeente de 70ste week van Daniël begint. Want als er een tussenliggende periode zou zijn, dan zou er een periode zijn waarin er geen getuigen zijn op aarde. En waarin er geen gelovig overblijfsel is, zou in strijd zijn met de schrift. Of je moet een tussenoplossing bedenken. Bij de opname van de gemeente komen Mozes en Elia naar de aarde en moeten dan wachten op de 70ste week. Om dan pas hun bediening te beginnen. Nou, dat lijkt me niet voor de hand te liggen. Bovendien zijn we er dan wat aan het bijmaken. Daar hou ik helemaal niet van. Dus ik hou het er dan toch maar op dat na de opname van de gemeente inderdaad meteen de 70ste week van Daniël begint. En dus de eerste helft daarvan inderdaad begint. En dat zijn kennelijk deze 42 maanden waarin deze twee getuigen prediken. Beginnen bij Jeruzalem, want zo hoort dat. Als de evangelie van begin af aan opnieuw gepredikt moet worden, omdat er sowieso geen gelovigen op aarde zijn, dan moet het dus naar de oude Bijbelse normen en zelfs volgens Handelingen moeten beginnen in Jeruzalem. En dat is ook wat hier inderdaad gebeurt. Mozes en Elia in de straten van het tegenwoordige Jeruzalem. Nou ja, tegenwoordig, over een paar jaar dan. Hè? Dat is ongeveer het idee. Daaruit volgt bovendien dat de opname van de gemeente min of meer samenvalt met het sluiten van het verbond tussen de velen en de vast die komen zal. Dat is de conclusie. Want hoe dan ook, de Bijbel Voor zover ik weet, zeg ik er altijd bij, ook als ik het niet zeg, dan zou u dat erbij moeten denken. Hè? Maar voor zover ik weet, wordt in de Bijbel geen rechtstreekse verbinding gelegd tussen de 70ste week van Daniël en de opname van de gemeente. Dat kan ook moeilijk, want het zijn twee dingen die met elkaar niks te maken hebben. Het een hangt samen met de gemeente, het ander hangt samen met Israël. En het zijn twee dingen die los van elkaar staan.
Het is toch een teken van de hemelvaart? Dan moet ik toch beginnen. Als het ene weggaat en het andere blijft.
Ja, nee, dat gebeurt natuurlijk ook. Er zit weinig anders op. Anders zou er bovendien een periode zijn waarin de Heer helemaal niks doet. En dat lijkt me ook vreemd natuurlijk. Dan zou het toch een periode zijn waarin de Heer niet zijn werk doet, ook onder de volkeren of op aarde, of hoe je dat maar zegt. Het is gewoon zo, als de gemeente voltooid is, dan gaat de Heer verder met zijn werk aan Israël. Dan moet dus de klok ook gaan lopen, vanzelfsprekend. Dat is dan de 70ste week. Daar hebben we trouwens nog een argument op, maar daar kom ik vanavond natuurlijk helemaal niet aan toe. Dat is namelijk het volgende hoofdstuk. Want het is eigenlijk een beetje nieuw dat het hier staat in Openbaring 11... Maar het is veel meer voor de hand liggend om diezelfde waarheid te plukken, als het ware, uit Openbaring 12, waar sprake is van die vrouw die baarde, vers 5, een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar zoon, haar kind, werd weggerukt tot God en zijn troon, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid, opdat ze haar daar zouden voeden. 1260 dagen zijn er ook 42 maanden en dus 3,5 jaar. En het hele punt is dat de gebeurtenissen gewoon aansluiten, als namelijk, en dat zeg ik even snel, want ik ga er nou niet verder op in, anders verdwaal ik. Het idee is namelijk dat als deze vrouw een mannelijke zoon baart, en de zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon, is die zoon uiteraard een type van de gemeente die inderdaad wordt opgenomen. Dit is ook het echte woord, hè, weggerukt. In 1 Thessalonicense 4 heeft men het zo helaas niet vertaald. Er staat tezamen opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Maar als het staat echt weggerukt, hè, een veel sterkere term. Die Entrückung der Gemeinde, praten de Duitsers over. Nou ja, sommigen. De meesten praten sowieso niet over de opname van de gemeente. Maar het heet de Entrückung, de wegrukking. De Britten, de Engelsen, die hebben het zelfs over een rapture. Dat drukt nog beter uit dat het met geweld gebeurt. Vertaald met vervoering in de boek van Halinzi. De planeet die aarde heette. Vervoering. Daar hebben ze iemand laten vertalen die de Bijbel nog nooit van binnen gezien had. Dus dat is een heel slechte vertaling. Maar dat even terzijde. De gemeente zou worden weggerukt door God in zijn troon. Het idee is, maar dan ga ik even heel snel, doe ik met opzet. Het idee is dat als een vrouw bevalt van een mannelijke zoon, van een zoon dus, dan is zij daarna 7 dagen onrein. En daarna nog 33 dagen. Dat is Leviticus 12. En zo komen wij aan deze perioden. Want na de opname van de gemeente verwachten wij op zijn minst een periode van 7... Niet dagen, maar jaren, maar wel een week dus. Een periode van een week. En als de vrouw die mannelijke zoon gebaard heeft en daarna 7 dagen onrein is, moet dat, die 7 dagen, een beeld zijn van de 70ste week van Daniël. En aangezien ze meteen onrein is en niet vertraagd, zal ik maar zeggen. Nee, deze keer is de vrouw goed op tijd. Aangezien zij dus meteen onrein is, naar de wet, betekent dat dus meteen de 70ste week van Daniël begint. En aangezien volgens Matthäus 24 en andere schriftplaatsen er bovendien een periode verloopt tussen het einde van de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren, besluiten wij eveneens, onder andere uit Leviticus 12, dat die periode een duur heeft van 33 jaar. Want de vrouw is 7 dagen en 33 dagen onrein. En als de 7 jaar is, zijn er de 70ste week van Daniël, dan staan de 33 dagen dus ook voor 33 jaar. Dat heb ik eens nagevraagd aan David. En die was het daar helemaal mee eens, uiteraard. Hè? En aan Mozes. En aan Thomas. En er was nog één. Aan Jozef. Ja, die heeft het 2 keer uitgerekend voor me. Maar, nou goed. Hè? De dubbele cijfers. 14 en 66. Maar dat doet er nou niet toe, hè? Dus dat maar even terzijde om te laten zien dat de gedachte die we nou ontwikkelen elders ook veel nadrukkelijker in de schrift voorkomt. Maar hier staat het dus eigenlijk ook. En het is echt een boek van Johannes, denk ik altijd, als ik dit lees. Want daar mis je... Daar wordt om de andere zin maar opgeschreven, denk ik altijd. Ik heb altijd het idee dat er steeds een zin tussenuit is. En die moet je dan zelf invullen. Maar het is duidelijk genoeg. De tempel wordt gemeten. Die is voltooid. Een beeld van de einde, het einde, de voltooiing en dus de opname van de gemeente. Dan zijn er dus geen gelovigen meer op aarde, maar geen nood. Er zijn twee anderen uit voorgaande bedelingen die inderdaad gezonden worden om de voorgaande bedeling zelfs, moet ik zeggen. Het ligt ook het meest voor de hand, hè. Gewoon één bedeling terug. Mozes en Elia, die dan inderdaad getuigen. En inderdaad, beginnend in de straten van Jeruzalem. En om het verhaal heel snel te vertellen, dat leidt inderdaad tot een gelovig overblijfsel. Want er komen mensen tot geloof. Die trouwens bijzonder bij de tijd zijn, mag ik wel zeggen, ook in dit verband. Want hier in Openbaring 11 lezen wij niet over gelovigen in Jeruzalem, ook na 3,5 jaar niet. Maar dat ligt natuurlijk voor de hand, omdat die lui die dan tot geloof komen, gewoon doen wat Matthäus 24 ook zegt, wat ze doen moeten. En wat zoveel profeten gezegd hebben, en wat zelfs Hebreeën 13 zegt. Gaat uit van haar. Dat wil zeggen, gaat uit buiten de legerplaats. Dat is de term uit Hebreeën 13, maar die wordt ook altijd letterlijk van toepassing gebracht op Jeruzalem. Kortom, men vlucht inderdaad de stad uit in de wetenschap dat over die stad binnen afzienbare tijd het grote oordeel, de grote verdrukking zal komen. Alleen de twee getuigen zelf blijven hun dienst tot het eind toe vervullen. Tot op de dag namelijk, want laat ik het nou eens heel nauwkeurig zeggen, al steekt het niet op een dag, denk ik wel eens. Maar tot op de dag namelijk van het midden van de 70ste week. En volgens Daniel en volgens Matthäus 24 wordt in het midden van die 70ste week Jeruzalem ontheiligd. Onder andere dan doordat daar die gruwel der verwoesting. Uit Daniel 9 vers 27 en uit nog een paar plaatsen in Daniel. Dat afgodsbeeld dus, dat beeld, maar dat is Openbaring 13. Weer een hoofdstuk verder, ook, wordt opgericht in Jeruzalem. Dus precies in het midden van de 70ste week wordt daar dat beeld opgericht enzovoorts. En in Matthäus staat dan, wanneer ze dat zullen zien, moeten ze met de allergrootste haast, dat is een kwestie van seconden blijkbaar, letterlijk, niet meer in huis gaan, gewoon hè, de buitenkant langs de buitentrappen dak afkomen, maar niet eerst in huis gaan, dat is een kwestie van seconden toch. Maken dat je wegkomt. Dus de allerlaatste mogelijkheid om de stad te ontvluchten, is het idee. Nou, dat doen ze dus, maar de twee getuigen doen dat niet. Die blijven namelijk tot de laatste dag actief. Want er staat in vers 3 dat zij 1260 dagen met zakken bekleed. Nee, van de mode in die dagen heb ik geen idee. Maar in ieder geval, misschien is het heel gewoon, denk ik wel eens, maar vooruit. Maar met zakken bekleed zullen getuigen. En in vers 2 heet het 42 maanden, maar het moet duidelijk zijn dat dat precies hetzelfde is. En dat is ook aardig, want door die twee verschillende opgaven is er ook geen misverstand meer mogelijk. 42 maanden zijn dus 42 letterlijke maanden volgens bijbelschema van 30 dagen per maand. En dat is dus inderdaad 42 of 30, dat is 1260 dagen. En dat is weer 3,5 jaar, hè? Vooropgesteld dat het jaar niet langer duurt dan 360 dagen. Naar ditzelfde profetische, bijbelse beeld. En dan staat er in vers 7, als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dan ben je dus in het midden van de 70ste week. En dus bij het oprichten van de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Wie het leest, merken erop. Nee, Matthäus 24 staat dat, hè. Als zij dus hun getuigenis zullen geëindigd hebben in het midden van die week, dan zullen slacht- en spijsoffer ophouden. Ik ben altijd geneigd om dat helemaal letterlijk te nemen. Daniel 9 vers 27. Hij zal slacht- en spijsoffer doen ophouden. Ik heb altijd het idee dat het gewoon, in ieder geval ook gewoon letterlijk is. Want het ligt voor de hand dat als de Joden een verbond sluiten met de Arabische wereld, dat ze een stuk van Jeruzalem, althans van de heilige plaats, verdelen. En dat op een van die plaatsen inderdaad een vorm van een Joodse eredienst hersteld zal worden. Maar op een andere plaats zal wel een of andere Mohammedaanse dienst gecontinueerd worden. Dat is trouwens nu al zo. Dus
er zijn discussies over.
Ja, er zijn. Ja, natuurlijk zijn die er. Ook dacht dat je andere discussies bedoelde. Nee, er zijn discussies om die in te stellen. Er zijn ook discussies over de betekenis van die uitspraak. Wat dat is, spijsoffer en brandoffer enzovoorts. Men zoekt daar ook een overdrachtelijke betekenis aan en men heeft er wat mee omgesold. Maar ik ga er met opzet niet op in, want dan wordt het veel te ingewikkeld. Maar ik beschouw het als letterlijk. En het is duidelijk, als daar een afgodsbeeld wordt opgericht in Jeruzalem, als daar de Joodse eredienst afgebroken wordt in Jeruzalem, dan is er bovendien ook sprake van de dood, de moord, moet ik eigenlijk zeggen, op deze twee getuigen. Hangt allemaal met elkaar samen. Hoe precies, doet er niet toe. Maar dat het kan samenhangen lijkt me duidelijk. Maar het gaat in ieder geval over dezelfde tijd. Als zij namelijk hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. Dat zijn dus toch weer de Filistijnen. Want die vorst die komen zal, met wie zijn verbond sluiten, is wel degelijk het beest uit de afgrond. Maar dat is Openbaring 13. Dat is weer een hoofdstuk verder. U ziet, de dingen worden soms achterstevoren verteld. Ja, het is moeilijk, maar niettemin werkt het zo, hè. Zal hun krijg aandoen, dat wil zeggen, degene met wie ze een verbond gesloten hebben, zal op het verbond terugkomen. En het zal hen overwinnen. Hoe? Vertel ik er niet bij, dat staat hier ook niet. Want het is ook tamelijk ingewikkeld, maar niettemin, het zal gebeuren. Hij zal hen overwinnen en zal hen doden, in ieder geval die twee, de twee getuigen. En de dode lichamen van die twee getuigen zullen liggen op de straat der grote stad. Nou heet het echt niet de heilige stad. De grote stad die geestelijk, overdrachtelijk dus genoemd wordt, Sodom dan wel Egypte. Maar Sodom zou verwoest worden, Egypte ook. Sodom werd verwoest in de dagen van Lot. Egypte werd verwoest in de dagen van Mozes, de uittocht. Want daar herinnert het aan. Maar nu wordt Jeruzalem verwoest. Zodat de verwoesting van Sodom een beeld is van de verwoesting van Jeruzalem. Maar zoals uit Sodom een gelovig overblijfsel behouden werd, Lot namelijk, zo zal uit Jeruzalem ook een gelovig overblijfsel behouden worden. Maar goed, hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, namelijk op de straat van Jeruzalem. En men zal blij zijn dat eindelijk die lastige figuren dood zijn, want ze waren lastig, want ze waren nogal onkwetsbaar, hè? Volgens wat er hier voor stond. Ze konden ze niet wegkrijgen. Niettemin, na 3,5 dag, ter bevestiging van de 3,5 jaar uiteraard, maar na 3,5 dag zullen ze alsnog opstaan en zelfs ten hemel varen, want dat staat in vers 11. Maar het is dus al in het begin van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Vers 11, hè. Na die 3,5 dagen is een geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten. De lijken staan op. 3,5 dag, een warm land. Ja, ja. Ze staan op. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. Ongetwijfeld komen daardoor alsnog mensen tot geloof. Maar ze kunnen de stad niet meer uit. En daar zit een probleem, hè. Als ik het zo letterlijk mogelijk neem, dan kunnen ze er pas weer uit aan het eind van de 70ste week. Dat denk ik, maar misschien steekt het niet op 3,5 dag, zal ik maar zeggen. Dat hoop ik dan maar. Maar dat weten we dus niet zeker. Maar als je het zo letterlijk mogelijk neemt, kunnen ze niet meer de stad niet meer ontvluchten. Hoe dat ook zij, ze staan op. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En dan gaat het weer heel snel. Ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, kom herwaarts op. Dat wat wij straks ook horen. Niet in het midden van de 70ste week, maar uiteraard aan het begin van de 70ste week. En er zijn er altijd nog die in die twee getuigen een beeld van de gemeente zien. En daar is ook wel een Bijbelse grond voor. Dus niet zomaar, dat kan ook wel. Er is een verband tussen namelijk, want in onze dagen zijn er ook twee getuigen op aarde, maar dat is de gemeente. Waarbij de twee staat voor het dubbele tellen, het eerstgeboorterecht van de gemeente. Ik zeg al zo vaak, als je twee mannen bij elkaar hebt in de Bijbel, dan ben je er bijna zeker van dat ze samen een uitbeelding zijn van de gemeente in onze dagen. Maar meer in het algemeen, ze zijn een uitbeelding van een gelovig overblijfsel. Daarom wordt de gemeente ook voorgesteld door twee mannen bij gelegenheid. Alleen, je moet zo'n type niet hier met terugwerkende kracht toepassen en zeggen, het is allemaal niet letterlijk, dit slaat allemaal op de gemeente. Dat is natuurlijk niet zo. Niettemin, de stem, kom herwaarts op, zal ongetwijfeld de stem zijn die wij ook horen, maar een fase eerder, hè? 3,5 jaar ervoor. En ze voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving. Daar begint al de verwoesting van Jeruzalem. Een grote aardbeving. En het tiende de stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En dan gaat het heel snel. En de overigen, dat is gewoon het overblijfsel. De overigen, wat er overgebleven is, is zeer bevreesd geworden en heeft de God des hemels heerlijkheid gegeven. En nou, de moeilijkheid is aan het eind van dit schriftgedeelte hier in vers 13 eigenlijk, dat we nou denken dat het leidt tot het einde van de 70ste week. En dat is wel zo, maar het is veel meer dan dat, want het leidt feitelijk tot het einde van ook de daaropvolgende 33 jaar. Want wat hier uiteengezet wordt, is hoe na de opname van de gemeente er toch weer gelovigen op aarde zullen zijn. Dat begint namelijk met het optreden van deze twee getuigen in Jeruzalem. Dat leidt tot een overblijfsel uit het Joodse volk, een gelovige overblijfsel naar het Joodse volk aan het einde van de 70ste week van Daniël, maar dat leidt weer tot een overblijfsel uit alle volkeren, nog 33 jaar later, namelijk bij de aanvang van de 1000 jaren. Want het punt is, dan zult u zeggen, ja, wat gaat hij nou ineens snel? Nee, ik niet. Daarom excuseer ik me er ook voor. Want het volgende vers zegt, vers 15, en de zevende engel heeft gebezuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Enzovoorts. En dat is een uitspraak niet over het einde van de 70ste week uiteraard, maar is een uitspraak over het einde van de 33 jaar die daar nog op volgen. Kortom, het is een uitspraak aan het begin van de 1000 jaren. Zo snel gaat dat. Want het idee in hoofdstuk 10 en 11 is dat al in hoofdstuk 9 men aangekomen is bij de zevende bazuin uit de reeks. 6 zijn er geweest. Nou gaat de laatste, de zevende bazuin, hier uit deze reeks klinken. Dat is het eind van heel die periode en dus de aankondiging van de 1000 jaren, zal ik maar zeggen, en het binden van Satan. Maar voordat die zevende bazuin genoemd wordt, pas in hoofdstuk 10, vers 15, wordt eerst nog eens een keer uiteengezet dat er wel degelijk een gelovig overblijfsel is. Dat de gelovigen zijn op aarde. Dat begint met twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week. En bovendien, er blijft er niet mee, want die twee getuigen leidt tot een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Het leidt zelfs tot een gelovig overblijfsel uit Israël na de 70ste week van Daniël. En dus worden er dan niet twee, maar zelfs 144.000 getuigen aangesteld uit alle stammen van Israël, om vervolgens 33 jaar lang het evangelie van het koninkrijk te prediken aan alle volken, hen makende tot zijn discipelen. Markus 16 gaat dan in vervulling. Ja, dat is de gedachtegang. Dus eerst twee en daarna 144.000 getuigen. En dat is maar wat hier uiteengezet wordt, dat het leidt tot uiteindelijk zelfs een schare die niemand tellen kan. Dat is maar een gelovig overblijfsel, maar het is een schare die niemand tellen kan, wordt er dan gezegd. Die gedachtegang komt trouwens uit een paar hoofdstukken eerder, want al deze waarheden worden in Openbaring minstens twee keer genoemd. Of minstens voor de tweede keer genoemd, dat kan ook, ja? Ik zou nog wat zeggen over vers 6. Ja, want daar ben ik even overheen gegaan om het betoogs en vooral de chronologische volgorde zo duidelijk mogelijk voor te stellen, zonder daarbij gebruik te maken van één schoolbord of iets dergelijks. Maar vers 6. Nou, ik moet eigenlijk, dan doe ik het achterstevoren. Maar laat ik vers 6 maar nemen dan. Vers 6. Deze hebben macht, gaat over de twee getuigen, hè. Deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regene in de dagen hunne profetering. Stop. Gaat over één van de gelovigen uit een voorgaande bedeling. Noem eens een gelovige uit een voorgaande bedeling die macht had de hemel te sluiten opdat het niet zou regenen in de dagen van zijn profetering. Elia, ja. En hoe lang regende het niet toen via Elia de hemel gesloten werd? 3,5 jaar, 3 jaar en 6 maanden. Waar staat dat? Ja, en nog een keer. In Lucas, meen ik, Lucas 4 toch, waar de Heer in zijn synagoge in Nazareth predikt, En zegt, en daarover predik, geloof ik, hè? Was dat niet zo? Maar in ieder geval, de Heer zegt dat een keer in een van de synagogen. En Jacobus, zijn broer dus, haalt het aan in de Jacobusbrief. In het Oude Testament vind je het niet leuk, hè? Ik niet tenminste. Moet kunnen vinden, maar het Nieuwe Testament staat het zelfs 2 keer. 3,5 jaar geen regen. Maar 3,5 jaar is een beeld van de... 3,5 jaar droogte is een beeld van de grote verdrukking. Uiteraard, hè? Heb je hem gevonden?
4 vers 27.
Lucas 4 vers 27? Over 25, vooruit. Maar daar in de buurt dan, hè? En de andere uitspraak is in Jacobus, inderdaad. Dus inderdaad, de ene van die getuigen zal Elia zijn. Nou is het verhaal al heel makkelijk, want je hoeft niet eens verder te lezen. Maar mag wel. Maar je hoeft niet eens verder te lezen, want als Elia komt, dan kan de andere nooit iemand anders zijn dan Mozes. Want dat hebben wij nagevraagd bij Petrus, Johannes en Jacobus. Die de Heer zagen verheerlijkt op de berg, als een voorafschaduwing. Op een of andere wijze, maar daar ga ik niet op in. Nou, op een of andere wijze voorafschaduwing onder andere van het koninkrijk. Maar men zag de Heer en Mozes en Elia. Zodat je nu weet dat er inderdaad in de profetie staat of in de wet staat. Bij de mond van 2 of 3 getuigen zal alle mond bestaan, zal alle woord bestaan. De 2 getuigen zijn in dit geval Mozes en Elia uiteraard. En als het er 3 zijn, is het de Heer Jezus en Mozes en Elia. En dat klopt, want dat staat in Openbaring 1. De getrouwe getuige, de enige echte getrouwe getuige, is de Heer Jezus zelf. Dus het zijn er 2 of 3, het zijn Mozes en Elia, maar als je de Heer mee rekent, die door hen spreekt immers, zijn het er 3. Want de Heer doet ook zijn tekenen via deze 2, hè? Dus zijn er toch 2 of 3. Maar dat klopt ook, dat staat hier ook, namelijk deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regende in de dagen hunne profetering, zelfs 3,5 jaar lang. En dat was Elia. En ze hebben macht over de water om die in bloed te verkeren, en daar kennen we er ook maar 1 van. Dus dat was Mozes. Dan hebben we ze allebei. En de aarde te slaan met allerlei plagen, ja, dat weten we nu wel. Zo gebeurde het toch? Dus Mozes en Elia, wat ons bovendien herinnert aan het merkwaardige verschijnsel dat we in de Bijbelse geschiedenis slechts 3 perioden tegenkomen waarin tamelijk intensief allerlei wonderen gebeuren. De ene periode was die van Mozes. En dan zeg ik altijd erbij, Mozes en Jozua, zijn opvolger. De andere was de periode van Elia en Elisa, zijn opvolger. En de derde periode, want 2 of 3, hè, de derde periode was inderdaad de Heer Jezus zelf en de discipelen zijn opvolgers, wat de prediking betreft althans. Dus ook op die manier horen ze bij elkaar. Maar er zit nog wat anders aan vast, maar daar heb ik nou helemaal geen tijd meer voor. Dat is namelijk dat er in de voorgaande vers in Openbaring 11 hier staat, in vers 4, deze, die 2 getuigen, zijn de 2 olijfbomen. En deze zijn de 2 kandelaren die voor de God der aarde staan. Waarna de vraag natuurlijk is, welke 2 olijfbomen en welke 2 kandelaren? En dan is het antwoord, dan moet ik even mijn bril goed houden. Het antwoord is Zacharia 4, vers 3, dan wel vers 14. Dit hoor je uit het hoofd te weten, maar goed. Hè. Zacharia 4, de profetie over inderdaad olijfbomen en kandelaren enzovoorts. Want daar is sprake ook van een visioen waarbij de kandelaren branden blijven doordat ze verbonden zijn op een of andere wijze met olijfbomen waaraan zij rechtstreeks hun olie ontlenen. En dat een kandelaar staat voor een getuige of een getuigenis lijkt mij een duidelijke zaak. En de olijfolie is uiteraard een beeld van het leven van het nieuwe verbond, net als de wijn trouwens. Nog afgezien van dat de olijfboom, dat gaat hij weer moeilijk doen hoor, dat de olijfboom als 6e vrucht in de reeks van Deuteronomium 8 vers 8 ook een beeld is van de 6e bedeling, en dit is de 6e bedeling waar het hier over gaat, dus de olijfboom. Maar er zit nog wat anders aan vast. Lees je namelijk Zacharia 4. Eigenlijk moet je dan heel Zacharia lezen, hoe moeilijk het ook is. Maar lees je Zacharia 4, dan kom je niet op het idee dat die twee kandelaren een beeld zijn van Mozes en Elia. Waarvan dan wel? Nou, van de derde. Alleen. De twee kandelaren namelijk als een beeld van Christus. Waarna de vraag weer is, waarom dan twee kandelaren? Nou, dat is nou echt Zacharia. Hè? Namelijk, de ene kandelaar staat voor koningschap en de andere kandelaar staat voor het priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Want de strekking van Zacharia, profetie van Zacharia, is in het algemeen dat weliswaar nu in de dagen van Zacharia, de dagen van direct na de ballingschap, er dat Joodse systeem is ontstaan onder leiding van de Joodse hoge priester, maar zonder koning, maar dat niettemin in de toekomst de echte hoge priester zal verschijnen, namelijk die naar de ordening van Melchizedek, die priester en koning zou zijn. Vandaar dat in Zacharia 6, naar ik meen, de toenmalige hoge priester met de naam Jozua, merkwaardig genoeg. Met de naam Jezus, dus in het Grieks. Maar de toenmalige hoge priester met de naam Jozua voor de gelegenheid een kroon op zijn hoofd gezet krijgt. Zodat hij koning, het priester en koning is, is dan de gedachte. En hij wordt dan beschreven als die beiden. Terwijl het er maar één is, het is maar één man, Jozua. Hoge priester Jozua, met een kroon op zijn hoofd. Maar er wordt gesproken over die beiden. Want het punt is dat het dan gaat om twee functies, namelijk de twee functies van Christus, de koning en de hoge priester. Kortom, in Zacharia zijn die twee kandelaren en twee olijfbomen in ieder geval een beeld van de ene echte waarachtige getuige die koning en priester is. Lees nou Openbaring 1, daar vind je de getrouwe getuige die koning en priester is. En die ook ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, staat er. Uiteraard naar de ordening van Melchizedek. Maar die profetie over die twee olijfbomen en die twee kandelaren wordt hier van toepassing gebracht op de twee getuigen, waarna je zou moeten concluderen dat die twee getuigen respectievelijk te maken hebben met koningschap en priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond, wat ze immers prediken. En als je het dan nog uitsplitst, dan staat Mozes kennelijk voor koningschap. Dat kan niet missen. Want die functie had hij in het verleden immers, min of meer. En daarnaast staat Elia voor priesterschap. Dat is moeilijker, want dat Mozes als koning functioneerde, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat Elia als priester functioneerde, dat is een onduidelijke zaak, omdat de hele afkomst en functie van Elia sowieso onduidelijk is. Maar in het Nieuwe Testament wordt daar omtrent duidelijkheid verschaft. Want toen in het Nieuwe Testament de figuur verscheen in de geest en kracht van Elia, bleek hij priester te zijn. Namelijk Johannes de Doper. Dus Elia wordt wel degelijk geassocieerd met priesterschap. Of hij uit Levi was, dat weten wij niet. Dat hoeft trouwens ook niet. Want hij moest alleen maar een type zijn van de priester. En die is dat toch naar de ordening van Melchizedek. Dus hij hoeft niet per se uit Levi te wezen. Maar het betekent inderdaad dat deze twee getuigen prediken dat Jezus van Nazareth, wie anders, koning en priester is van het nieuwe verbond. Dat hij de beloofde priester en koning is naar de ordening van Melchizedek op Psalm 110. Kortom, zij prediken dus in wezen precies hetzelfde als wat in onze bedeling gepredikt wordt. Alleen met een verschillende strekking. Want als in onze bedeling mensen tot geloof komen in deze koning en priester van het nieuwe verbond, worden zij toegevoegd aan die gemeente die in de hemel is opgeschreven. Hebreeën 12 was dat. En als in die bedeling mensen tot geloof komen in dezezelfde koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zullen zij inderdaad het koninkrijk binnengaan wanneer de tijd aanbreekt. En inderdaad, dat gebeurt binnen één generatie, want deze generatie zou geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zouden geschied zijn. Dat is niet onze generatie dus. Hoewel het niet veel scheelt, denk ik. Maar het is die generatie van de 70ste week van Daniël. Dat is waar het in werkelijkheid om gaat. Zodat we hier een uiteenzetting vinden. Die begint met de opname van de gemeente. Daarna wordt genoemd een periode van 42 maanden of 1260 dagen... waarin de twee getuigen in de dagen van vrede en zonder gevaar... prediken aan in ieder geval de inwoners van Jeruzalem. En zeg maar dus ze prediken in de Joodse staat, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar daarna komt een haastig verderf. Een verderf dat eerst natuurlijk zelfs letterlijk komt over deze twee getuigen. Ter bevestiging van de prediking... denk ik dan altijd nog. Maar niettemin, in diezelfde dagen is door de prediking van de twee getuigen wel degelijk een gelovig overblijfsel ontstaan, dat zich echter niet bevindt in Jeruzalem uiteindelijk, maar wat zich bevindt in de plaats, in de woestijn, in een plaats van God bereid, opdat zij daar gevoed zouden worden 1260 dagen. Maar nou ben ik van hoofdstuk 11 overgesprongen naar hoofdstuk 12. Want zo sluit dat gewoon op elkaar aan, hè? Wat in dit hoofdstuk ontbreekt staat in hoofdstuk 12... en wat er dan nog in ontbreekt staat in hoofdstuk 13. En men zou eigenlijk die hoofdstukken systematisch naast elkaar moeten leggen. Het geldt trouwens ook voor hoofdstuk 6 en 7. Want die kun je ook zo ernaast leggen. Maar wellicht doen wij dat weer een andere keer. Want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Ja?
Dan zijn die twee getuigen boven de rest van Israël en Abraham verheven, want die krijgen dan toch een hemelse roeping.
Broeder, ik had het er straks in gedachten en ik heb het voorbij laten gaan, maar de consequentie is dat er zijn maar twee mogelijkheden. Ze zijn gelovigen onder het Nieuwe Verbond sinds de opstanding van Christus, want ze hebben op aarde geleefd en dus zijn ze Nieuw Testamentische gelovigen, wedergeboren en wel. Ze hebben deel aan de opgewekte Christus. Dan zijn er theoretisch twee mogelijkheden. De ene is dat ze alsnog de 1000 jaren zullen binnengaan op aarde. Want dat kan ook nog, dan komen ze daarna terug. Dat zou theoretisch kunnen. Maar meer voor de hand is te blijven gewoon bij wat alleen de Bijbel er alleen van zegt. En dan staat er gewoon, ze zijn ten hemel opgevaren en de kans is dus groot dat ze alsnog worden toegevoegd aan de gemeente. Waarom ook niet? Want diezelfde twee werden ook gezien aan het begin van, voor het begin dan, van onze bedeling. Ik heb me er straks, heb ik er overheen gepraat, ik krijg je met die vragen achteraf. Dus je mag het nou weglaten, maar ik heb me er straks overheen gepraat. Ik zei, toen de Petrus, Jacobus en Johannes zagen de verheerlijkte Heer op de berg der verheerlijking samen met Elia en Mozes. Toen zei ik, dat was min of meer een voorafschaduwing van het latere koninkrijk. Maar dat is niet helemaal eerlijk wat ik nou zeg. Want, niet helemaal eerlijk. Want dat is ongetwijfeld wel zo hoor. Maar die hele situatie van de verheerlijking op de berg is in werkelijkheid een uitbeelding van onze bedeling van een verborgen koninkrijk. Dat is het namelijk. Het hoort bij de tekenen die de Heer deed. Het zijn allemaal tekenen van onze bedeling. Zodat de Heer samen met Mozes en Elia op de berg der verheerlijking een beeld is eigenlijk van de gemeente. En dan moet ik zeggen, dan staat Mozes weer voor Christus de koning. En de andere, en Elia staat voor Christus de priester. Daar komt het op neer. Het is bijna net zo'n plaatje als Mozes, Aaron en Hur op de berg in de tijd van... Maar goed, daar hebben we het nou niet meer over, hè. Maar het is net zo'n soort plaatje. Maar zij worden daar dus wel degelijk geassocieerd met de gemeente. Dat is ook zo. En er komt nog wat anders bij. De tekenen die gedaan werden door Mozes zijn tekenen met betrekking tot de gemeente. Dat is zonder meer zo. Alle tekenen in de Bijbel namelijk hebben een toepassing op de verborgenheden van het koninkrijk in de eerste plaats. Want de tekenen, wel in die tekenen, zijn de verborgenheden van het koninkrijk verborgen. Zodat alle tekenen die Mozes deed, tekenen zijn van de gemeente in onze dagen. Maar hetzelfde geldt ook voor de tekenen die Elia, en ook Elisa trouwens, maar de tekenen die Elia gedaan heeft, spreekt allemaal over onze bedeling. En ik denk eigenlijk eerlijk gezegd, maar dat zijn mijn gedachten dan, denk ik dat Mozes en Elia die zo'n beroerde rol hebben moeten spelen. Ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta, hoor. Maar die zo'n beroerde rol hebben moeten spelen in het verleden. Mozes met dat volk. Dank u, zuster. Dat is kennelijk iemand die ermee te maken heeft, maar... Maar Mozes die met het volk niet eens over straat durfde en dus maar door de woestijn ging, dat zeggen ze dan, hè. Maar goed, Mozes met dat volk. En Elia die, Nou ja, ook met dat volk eigenlijk, hè, want dat is helemaal een verschrikking. Diezelfde Mozes en Elia die ook op de Sinaï geweest zijn en daar dezelfde dingen gezien hebben als Paulus later. Ik denk dat die lui die het zo zwaar gehad hebben toen en zo'n belangrijke functie vervulden, juist met het zicht op de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, dat die alsnog daaraan deel krijgen of hebben gekregen en dus moeten beschouwd worden als leden van de gemeente. Dat denk ik eerlijk. Nou, Mozes is wel. Mozes die moet net als een paar anderen twee keer sterven. Dus dat is vervelend. Maar Mozes was gestorven. Elia niet. Mozes wel, hè. Maar in het Nieuwe Testament, in Judas, de laatste brief dus, net voor Openbaring, nog leren we nog even gauw, dat de Heer toch iets moest met het lichaam van Mozes. En hij ontrukte het aan, nou Michael was het vooruit, maar hij ontrukte het lichaam van Mozes aan de macht van het verderf, aan Satan, zeg maar. En ik denk altijd dat het is omdat hij nog wat met het lichaam moest. Maar hoe dat ook zij, ik krijg uit dit schriftgedeelte inderdaad de indruk dat Mozes en Elia op bijzondere wijze inderdaad aan de gemeente worden toegevoegd. En dat is ook niet zo gek, want er zijn nog een paar lui die ook op merkwaardige wijze aan de gemeente zijn toegevoegd. Precies, de lui namelijk die opstonden uit de dood, die weer levend werden op het moment dat de Heer stierf. Wat heel inconsequent is als je het naast elkaar legt. Eén stierf voor allen, maar die werden weer levend. En waarvan men van, het enige wat van hen staat, is dat zij na de opstanding van Christus nog gezien zijn. In elk geval, hoe lang ze geleefd hebben weet ik niet. Maar dat betekent dat ze in ieder geval geleefd hebben nog na de opstanding van Christus. En gelovigen uiteraard. En dus hebben ze door die opstanding, die hen misschien een paar dagen maar opgeleverd heeft. Maar door die opstanding hebben ze alsnog deel gekregen aan de gemeente. Aan ons dus. Ja, dat zijn degenen die tot geloof zijn gekomen in de dagen van de Heer Jezus, toen die op aarde rondwandelde, aan wie het koninkrijk beloofd werd als zij tot geloof zouden komen. Wel, er zijn er ongetwijfeld enigen van overleden in de tussentijd. En ik maak me sterk, nou dat weet ik wel zeker, dat het die zijn die dus weer opgestaan zijn om alsnog deel te krijgen aan de opstanding van Christus. En dus aan de wedergeboorte, net als jij en ik, hè, daar komt het op neer.
Maar het kan niet uit verdiensten zijn.
Nee, het is niet uit verdiensten, nee.
Nee, dus spelt het geen rol op zo lang.
Nee, dat betekent verder niks, nee. Nee, betekent niks. Het is gewoon de belofte. Dat is ook het oude verhaal van deze generatie zal niet voorbij gaan. Want hoe dan ook, in de toekomende zesde bedeling van die 7 en 33 jaar dus, die 40 jaar, zijn er ongetwijfeld ook die sterven, althans die omgebracht worden om hun getuigenis, want er staat in Openbaring. Maar daar lezen we ook van dat als de 1000 jaren beginnen, zullen zij opstaan en met Christus het koninkrijk binnengaan. Openbaring 19. En datzelfde is kennelijk gebeurd ook met gelovigen uit de dagen van de Heer Jezus, de dagen van zijn omwandeling, die toen gestorven zijn. Ze zijn opgewekt, ze hebben geleefd na de opstanding van Christus. Dat is wat er duidelijk bij staat. En de enige wat je erbij bedenken kunt, is dat ze toen dus ineens nieuwtestamentische gelovigen waren in plaats van oudtestamentische en dus deel hadden aan de wedergeboorte. Misschien, ja. Zit erin, die kans is groot. Wie het waren weten we dus niet. De vraag is ook nog altijd of Johannes de Doper daarbij hoorde. Die vraag krijg ik ook regelmatig. Maar ik zou het echt niet kunnen zeggen. Maar er zijn er dus meer die op bijzondere wijze deel gekregen hebben aan gemeentelijke waarheid. En als het voor die categorie gold, waar immers gelovigen uit de bedeling van de wet, die alsnog door een lichamelijke opstanding deel krijgen aan de gemeente van eerstelingen, als het voor hen gold, dan zou dat ook kunnen gelden voor Mozes en Elia. En uit dit schriftgedeelte blijft geen andere conclusie over, want er staat dat zij ten hemel voeren in de wolk en hun vijanden aanschouwden en in ieder geval zichtbaar ten hemel gevaren in de wolk. Een vergelijking wordt dan dus gemaakt met de hemelvaart van de Heer Jezus. En eigenlijk ook met de opname van de gemeente. De Heer tegemoet op de wolken, in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht, of hoe het maar heten mag. Dus ik denk inderdaad dat Mozes en Elia en Paulus met z'n drieën deel uitmaken van diezelfde gemeente van eerstelingen. Paulus trouwens ook op een tamelijk bijzondere wijze, maar dat is een ander verhaal, hè. Het was een heel andere manier, maar niettemin ook niet op de normale manier. Goed, we zullen het daarbij laten en de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat ook wij mogen horen tot die gemeente van eerstelingen. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar uitsluitend uit de rijkdom van uw genade. We danken u, Vader, voor het grote voorrecht dat we deel mogen hebben aan dat verborgen koninkrijk nu. En daarom inderdaad deel mogen hebben aan die gemeente die in de hemel is opgeschreven. Gemeente van eerstelingen die deelt in de heerlijkheid van Christus en deelt in zijn koningschap en priesterschap. We danken u daarom, Vader, voor die rijkdom die u ons verleend hebt. En we danken u voor de erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. We danken u dat we vooruit mogen zien naar ook onze toekomende verlossing die zo nabij gekomen is. We danken u ook, Vader, dat we daaraan voorbij mogen zien, zelfs verder mogen zien dan dat en mogen zien op de vergelding des loons straks in de hemel. En aan de andere kant ook mogen zien op die openbaring van Jezus Christus straks aan Israël en aan de volkeren. We danken u dat we mogen beseffen dat straks in de toekomst alsnog zal gebeuren wat zoveel eeuwen geleden reeds zou hebben kunnen gebeuren op grond van geloof. We danken u dat we mogen weten dat onze zaligmaker eenmaal in heerlijkheid zal verschijnen en alsnog de vervallen hut van David weder zal oprichten en zijn heerlijkheid zal openbaren in de wereld. We danken u dat we dat vertrouwen mogen hebben. Dat we mogen zien op welke bijzondere wijze uw woord tot op heden vervuld is geworden. En daar ook uit mogen besluiten dat diezelfde woorden, hetzelfde profetisch woord, inderdaad zeer vast is. We danken u, Vader, dat we daarop acht mogen geven en daar onze zekerheid en onze hoop uit mogen putten. We danken u daarom voor deze avond dat we uw woord mochten openen en willen u vragen of u ons die wijsheid wil geven om deze dingen te verstaan. Opdat we inderdaad gebouwd zouden worden in het geloof en onze hoop en verwachting zouden stellen op onze heiland die in de toekomst, onze, in de nabije toekomst, zelfs onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. We danken u daarom voor deze avond en bevelen ons bij u aan en bij de rijkdom van uw genade om Christus wil. Amen.